Wat doet de gemeente in de hemel? Mijn kleinkinderen zeiden opa toch niet de hele dag halleluja roepen. Toen heb ik geantwoord, nee, we zingen de eerste week halleluja en de tweede week zingen we prijs de Heer. En de derde week zingen we dank u Heer en dan gaan we weer terug naar halleluja. We moeten dat ook een beetje leren. Maar ze hadden het al gehad, zeiden ze. Ik kan me dat ook wel een beetje indenken als het alleen maar halleluja zou zijn. Ik hoop dat vanavond helder wordt dat er meer is te doen in de hemel dan halleluja zeggen. Ook dat zullen we zeggen, ongetwijfeld. Maar het ligt toch wel iets complexer. De gemeente. Ik heb het over dat hele bijzondere gezelschap. Nu op aarde voor een deel. Voor een deel ook ontslapen. Onze voorvaderen misschien. Onze moeders, vaders, broers, zussen. Misschien zelfs kinderen. Zij die al heen gingen. En toch bij de gemeente hoorden. Want ze hadden ook de Heer Jezus leren kennen als hun heiland, als hun verlosser. En iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen als heiland, als verlosser, heeft leven uit God. Heeft ook de Heilige Geest ontvangen als onderpand, als een voorschot op wat nog komt. Het is zo bijzonder dat je hier kunt zitten als een gelovige. Ik vraag natuurlijk niet tot welke kerk u behoort, waar u zondags samenkomt. Maar ik vraag u alleen of u leven uit God hebt. Want dat is essentieel, dat is het enige dat echt telt. Leven uit God. Leven door het geloof in de Heer Jezus. En dat krijg je als je met je schuld en met je zonden tot God gaat. Die schuld en die zonden ook echt beleidt en erkent. En gelooft in hem die door God zelf als zoenmiddel is neergezet. En dat is de Heer Jezus. Dus ik hoop echt dat je de Heer Jezus kent als je heiland, als je verlosser. Want de Bijbel is bedoeld voor gelovigen. Voor mensen die leven uit God hebben en die de Heer Jezus hebben leren kennen. Dat gezelschap, de gemeente, nu op aarde. Het woord kerk komt in het Nieuwe Testament niet voor. Het woord gemeente wel. Die gemeente wordt gezien als een lichaam van Christus. Waarvan hij het hoofd is, wij de leden zijn. Die gemeente wordt ook gezien als een huis waarin dienst gedaan wordt, waar priesterdienst is. Die gemeente wordt ook gezien als een kudde waarvan hij, onze Heer Jezus, de grote herder der schapen is. De gemeente wordt ook gezien als een koninkrijk, proclamerend, verkondigend, evangeliserend, hier op aarde aanwezig om te tonen wat van de Heer Jezus zichtbaar gemaakt kan worden. En ten vijfde wordt de gemeente ook gezien als een bruid van het lam. En daarmee gaat het om emotie, daarmee gaat het om je hart, om je gevoel, om alles wat je trekt naar hem. Wat doet die gemeente in die hemel? Want in de hemel, want die gemeente blijft niet hier op aarde. Ik had dat de vorige keer uit de doeken willen doen. Ik hoop dat het is blijven hangen en zo niet, dan gaat u alsnog een cd'tje bestellen. De gemeente wordt hier weggehaald, wordt opgenomen, gaat hier vandaan. Niet vanwege de economische recessie, niet vanwege een nieuwe president in Amerika, maar omdat de Heer Jezus graag wil dat die gemeente dat geschenk van zijn vader, want zo wordt de gemeente gezien als een cadeau, als een geschenk van de vader, dat dat geschenk van de vader bij hem zal zijn, dat hij dat geweldige cadeau mag gaan uitpakken. Ze waren van de vader, ze waren de uwen, maar u hebt ze mij gegeven. De Heer Jezus wil zo graag dat u bij hem komt, dat u en ik bij hem zijn. En dat wordt eigenlijk mooi verwoord in het boek Hooglied, waar de bruidegom zegt, kom bij mij, bruid, ik wil je zo graag horen, ik wil je stem horen, ik wil je gedaante zien, ik wil graag dat je bij me bent. En ieder die die hoop op hem heeft, reinigt zich zoals ook hij rein is. Dat betekent dat verwachting ook heiliging inhoudt. Een stukje toewijding naar de Heere toe. En dat gezelschap nu op aarde gaat hier vandaan. Dat zou vanavond kunnen gaan gebeuren. Dat roepen we al tijden. Ik heb geen datum. Iedere keer worden we misschien wel in een bepaalde datum geduwd. Maar we hebben al, als je wat langer leeft, een aantal data achter ons. 88, 2000, ik noem maar een paar kreten. Maar het is allemaal niet doorgegaan. Het is dus niet zo dat ik een datum kan noemen. Ik weet het niet. Ik weet wel dat de Heer Jezus tegen ons heeft gezegd: ik kom spoedig, houd wat je hebt, opdat niemand je kroon, je beloning zal wegkapen. Maar de gemeente gaat een keer hier vandaan. En wat gaan ze dan doen in de hemel? Nou, sommigen hebben de indruk dat ze daar een bijzondere stoel krijgen, een bijzondere, moet ik zeggen, relaxfauteuil of zo, weet je wel, zo'n stressless geval, of hoe dat ook heten mag. En echt wel, stress is daar niet meer. Stress is hier achtergebleven. Stressless betekent letterlijk zonder stress, dus dat zou dus kunnen. Feit is dat we daar niet alleen maar een luie, gemakkelijke relaxfauteuil hebben, maar veel andere dingen zullen ons gegeven worden. En ik wil graag beginnen vanavond met u iets te lezen uit 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Want het eerste dat gebeurt zodra we de hemel binnenkomen is 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Vers 6 voor het verband. Daarom zijn wij te allen tijden vol goede moed, ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heere in den vreemde zijn. Dat is dus nu zo. Ver van de Heere in den vreemde. Met alle respect voor uw gebouw, met alle respect voor uw huizen, ver van de Heere in den vreemde. Daar zitten we nu. Want we wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Met andere woorden, we hebben het nu nog niet. We verwachten het, we wandelen ook en we zien uit naar wat komt. Maar we zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Dat zijn dus allemaal mensen die levensmoe zijn, zou je dat vragen? Is dat zo? Bedoelt Paulus dat? Allemaal levensmoe, allemaal aan het eind van hun kunnen? Nee, ook niet. Duidelijk niet. Hier staat dat ze begeren het verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in. Het zij dan thuis, dat is boven bij de Heer, want daar horen we. Het zij in den vreemde, dat is hier op aarde, dat is vandaag. Hem welgevallig te zijn, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Daar wil ik even mee stoppen. Zodra we de hemel binnenkomen, het zou vanavond kunnen zijn, maar zodra we de hemel binnenkomen en dit terrein van in den vreemde zijn verlaten om thuis te komen, want zo staat het hier echt hoor. Zodra dat gebeurt, is daar de rechterstoel van Christus. Dat is de schrik voor heel veel mensen. Ik woon in Rijssen, dat weet u, en in Rijssen zijn heel veel vrome mensen. De kerken zijn bom en bomvol, zondag aan zondag, en dan heb ik het over duizenden. En ze zijn panisch voor de rechterstoel van Christus. Niemand, vrijwel niemand durft te zeggen dat ze vrede met God hebben door onze Heer Jezus Christus. Ja, je moet maar openbaar worden en dan hangt het er maar vanaf. Of je binnenkomt, of je binnengelaten wordt, dan wel. Of je misschien wel teruggestuurd wordt. En als u ooit een begrafenisdienst daarin die sferen hebt meegemaakt, dan weet u hoe men daar vertelt wat er met de mensen gaat gebeuren. Zekerheid van het geloof, zekerheid van naar de hemel gaan, zekerheid om bij de Heer Jezus te zijn. Is er niet, lieve mensen, wat fijn dat u een evangelie hoort, waaruit blijkt dat u vandaag de Heer Jezus kunt leren kennen als uw heiland, als uw verlosser, en dat u zeker kunt zijn van uw behoud. Dat u zeker kunt zijn dat alle schuld weg is, dat alle zonden vergeven zijn. Door het geloof in de Heer Jezus. En maar er komt een moment dat we hier vandaan thuiskomen. Dat staat hier echt, dat in den vreemde zijn verlaten en thuiskomen. Bij de Heere onze intrek nemen. Dat zijn hele mooie teksten. En dan is daar ineens de rechterstoel van Christus. En 1 Korintiërs hoofdstuk 3 vertelt dat dat moment een moment van door het vuur gaan betekent. Dat heb ik niet bedacht, dat staat in de Bijbel. Door het vuur gaan. God is een verterend vuur. Vanaf het moment dat u dichterbij komt, dat u thuis komt, vanuit uit in den vreemde zijn thuis komen, betekent ook dat u bij God komt. En God is een verterend vuur. Dat is de angst die mensen hebben, omdat ze niet begrijpen dat het vuur van Gods oordeel op de Heer Jezus is terechtgekomen. Want u zou normaal gesproken panisch moeten zijn voor die dag. Want je stel je voor dat je in de buurt van God komt. In de buurt van God die een verterend vuur is, komt. Dan zou je toch nergens zijn. Er is één groot wonder gebeurd. En dat is dat het vuur van God, het oordeel van God, de heilige eisen van God, terechtkwamen op de Heer Jezus. En hij wilde daar voor jou en voor mij betalen. Geloof je dat? Niemand hier in de zaal. Een paar mompelen nu. Ik hoef het ook niet te verstaan, want ik ben de boekhouder van de Heere God niet. Maar ik hoop dat je voor jezelf helder hebt dat je daar mag geloven, dat dat geweldig is. Het vuur van God raakt mij niet meer. En toch kom ik daar bij een bron van vuur aan. En heel mijn leven wordt daar zichtbaar. En daar, voor die rechterstoel van Christus, word ik openbaar. Ik had vanmorgen een gesprek met een broeder over allerlei moeilijke dingen. En ik zei voor de zoveelste keer tegen hem: moest luisteren, er zijn dingen die je los moet laten, waarvan je misschien moet zeggen: we laten dit los tot de rechterstoel van Christus. En ik bedoel daarmee, je krijgt op aarde nooit helemaal helder wat er allemaal precies gebeurd is. Als je daarop wacht, dan zul je eindeloos blijven rondtollen in conflicten en in moeilijke dingen. Er zijn momenten dat je die dingen moet loslaten. Ik weet wel, als de dingen niet goed zijn, moeten ze ook als niet goed aangeduid worden. Maar het beoordelen van motieven en het nog weer napraten over: heb ik nu gelijk, heb ik nu niet gelijk, stop daar maar mee. Laat dat maar eens los. Er komt een moment dat mijn leven volkomen transparant zal zijn en heel duidelijk zal tonen wie ik ben en wat ik gedaan heb voor de rechterstoel van Christus. Ben ik daar bang voor? Ik kom in de hemel omdat ik geloof in de Heer Jezus, niet om wat ik gedaan heb. Hou dat vast. Als je hier zit, misschien denkt: wat heb ik ervan terechtgebracht in mijn leven? Je komt in de hemel alleen door het geloof. Door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Niet om wat je daarna deed. Is dat dan niet belangrijk? Jazeker, dat wordt openbaar. Dat wordt zichtbaar. En waarom dan? Om dan toch toegang te krijgen en misschien wel teruggestuurd te worden. Is dat een soort ticketoffers van de hemel? En dan krijg je dan de definitieve plaatsreservering. Is dat daar? Nou, dat is wel zo. Maar niet wel in de hemel of niet in de hemel. Wat dan wel? Uw en mijn gedrag, uw en mijn werken, uw en mijn houding worden daar openbaar. Dat betekent concreet dat het wat ik gedaan heb voor de Heer Jezus, wat ik gezegd heb voor hem en over hem, daar zichtbaar wordt. Zou je dat willen? Ik denk dat iedereen op een bepaalde dag heel graag transparant wil zijn. Waarom willen we het niet op aarde transparant zijn? Omdat we bang zijn dat een ander daarmee aan de haal gaat. Wie durft zich kwetsbaar op te stellen, risico hebbend dat je dan langs een omweg hoort wat je ooit in vertrouwen hebt gezegd? En de meesten hier hebben een beschadiging opgelopen in de onderlinge relatie. En die zijn gedeukt. en durven niet meer zo makkelijk te zeggen wat ze ten diepste denken. Dat is me goed ook, denk ik, soms. Maar de andere kant is dat het soms wel eens heel fijn is om te weten wie die ander eigenlijk is. Maar dat zeggen we niet. Er zijn hier momenten geweest dat je gedacht hebt, nou, niemand heeft mij gesnapt. Ik bedoelde dat, maar dat kwam er niet uit en ze hebben dat verkeerd uitgelegd. Ik wilde graag dienen, maar het is precies andersom uitgelegd. Ik wilde zo graag een handje helpen, maar ik kreeg een tik over mijn vingers. Ik heb me in willen zetten voor die situatie, maar ik werd eruit gestuurd, uitgekotst. Iedereen heeft dit soort ervaringen. Wacht tot de rechterstoel van Christus. Verlangt u niet naar dat moment dat de Heer Jezus daar in die troon van vuur zal zitten en dat ze zeggen, maar daartoe, ik heb het wel te degen gezien. Ik wist precies wat je dacht. Ik wist exact waarom je dat wel deed of dat niet deed. Ik wist het. Ik zag het. En nu wordt het helder. Niet om jezelf een soort hoogmoedige sfeer te creëren van de, zie je wel, ik had toch gelijk, hè? Ik heb het je altijd gezegd, ik had toch gelijk. Nee. Want dat wat je daar gedaan hebt, wat je hier gedaan hebt en daar openbaar wordt, dat heb je toch voor hem willen doen, voor de Heer Jezus. We zeiden dat ook wel eens, dat we dat voor hem deden, maar ondertussen was het ook wel een beetje voor onszelf. We zeiden, Heer Jezus, praise the Lord, het is allemaal voor u, maar we willen wel graag de complimenten ontvangen en een bosje bloemen en misschien nog veel meer. Voor de rechterstoel van Christus wordt openbaar wat u gedaan hebt, wie u geweest bent. En ik verlang ernaar. De hemel ga ik binnen omdat ik geloof in de Heer Jezus. Hou vast. Geloof in de Heer Jezus. Maar voor de rechterstoel van Christus krijg ik beloning, eer, aandacht voor dat wat ik gedaan heb. En het kan zijn dat de een meer krijgt dan de ander. En dat is zo. De ene krijgt gezag over 10 steden. Want dit houdt daarmee verband. En de ander krijgt gezag over 5 steden. En er zijn er ook die wel komen voor die rechterstoel van Christus. En die hebben van alles bij zich. Hout, hooi en stro. Maar ja, als je daar in een soort vuuroven terechtkomt, dan blijft er van hout, hooi en stro ook niks over. Dat gaat verbranden natuurlijk. En anderen hebben goud, zilver en kostbare stenen bij zich. Dat is 1 Korintiërs hoofdstuk 3. En dat blijft. Dat wordt alleen maar mooier. Want het vuur is er wel, maar het gaat zelfs het elementje vuiligheid uit het goud zuiveren. Met andere woorden, het wordt nog mooier. Het wordt nog beter. Voor de rechterstoel van Christus krijgen wij loon. Loon houdt verband met wie je geweest bent voor de Heer Jezus. Niet voor wat je in hem gekregen hebt. Dat is Gods gave, dat is niet uit jezelf. Dat is een buitengewoon geschenk. Het is het werk van de Heilige Geest geweest in jou, dat heb je niet gedaan. Zelfs het tot bekering komen is nog een geschenk van God. Het werk van de Heilige Geest. Maar wat je daarna voor hem gedaan hebt, wordt daar openbaar. Wat krijg je dan? Nou, de Bijbel zegt een kroon. Daar is een lied van uit de bundel van Johannes de Heer. Een kroon, zeer schoon, wacht mij aan ginds de kust. Maar ja, u kent ze misschien wel of u kent ze niet, maar vroeger zongen we die dingen prachtig. Tegenwoordig is het een beetje uit. Maar het is wel wat het eigenlijk gaat geven. Daar krijg je. Paulus zei het zo. Timotheus, ik heb het geweldig moeilijk gehad. Heb je het hier en daar, heb ik het heel zwaar gehad. En mensen in Azië hebben zich ook van mij afgewend. Ze hebben de wereld weer lief gekregen. Ze zijn weggetrokken. En hij zegt, en toch, ik heb de Heer gediend. En aan het eind van zijn leven zegt hij, ik heb het geloof behouden. Voorts is voor mij weggelegd een kroon die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Dat is 2 Korinthe 5. Paulus krijgt voor die rechterstoel van Christus een kroon, een soort blauwe tak. Hij is niet gegaan voor de zilveren of voor de koperen medailles. Hij is gegaan voor goud. Alleen goud telde voor hem. Hij zegt, ik wil het hoogste podium bereiken. Openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Lopen we daar allemaal met een kroon op ons hoofd? Het kan zijn, zegt 1 Korinthe 3, dat er mensen zijn die niks krijgen. Dat kan. Zijn er wel. Ze zijn behouden geworden, als door vuur heen. Maar alles wat ze aandroegen bleek hout, hooi of stro te zijn. Het kan zijn dat er boven in de hemel mensen zijn die niets krijgen, die geen loon krijgen. De Bijbel veronderstelt dat dit kan. En ze lijden schade aan hun ziel. Ja, dat komt hard aan. Als je iedereen ziet lopen met een prachtige kroon en je krijgt niks, omdat er niets uit je leven waardevol bleek te zijn, dan komt dat hard aan. Dat heb je goed door. Maar er is geen jaloezie meer. Ook geen afgunst. En zelfs het idee spijt telt al niet meer. Maar je toch zul je schade lijden aan je ziel. Waarom? Omdat ik denk dat je niets kunt toevoegen aan de glorie van hem die de hemel vult. Want iedereen loopt met een kroon op. Stel ervoor dat ik dan de enige ben zonder kroon. Lopen we samen. En de eerste die we daar echt zien in al zijn majesteit en in al zijn grootheid en in al zijn heerlijkheid, hadden we al gezien voor de rechterstoel, is de Heer Jezus zelf. En hij heeft ons net iets uitbetaald. Hij heeft ons als het ware ons loon gegeven. En we zien hem en zeggen, ja maar Heer Jezus, dat is voor u. Want dat heb ik helemaal niet gedaan. Wanneer deed ik dat dan? Dat zullen de mensen zeggen van Matthäus 25. Dat is een heel andere situatie. Maar toen hetzelfde. Wie heb ik dan gediend? Wie heb ik dan opgezocht in de gevangenis? Wie heb ik dan een beker koud water gegeven? Alles wat we aan loon krijgen, geven we aan hem. En waarom is het nu zo erg dat ik daar kaal, zonder loon, zonder kroon in de hemel ben? Omdat ik niets meer kan toevoegen aan hem. Iedereen heeft iets aan hem te geven. Ze gaan hun kronen werpen aan zijn voeten. En ze zullen zeggen, dat is voor u, Heer Jezus. Het is hier op aarde gebeurd, maar het is uw werk in mij. Al wat een van de uwen goeds bewerkte, zegt een oud gezang, dat is door uw genade volbracht. Het is niet ons werk. U hebt het gedaan. We geven het u. Hier is iets ter verfraaiing, ter meerdere glorie van uzelf. Dat is loon aan hem geven. En als ik nu niks heb, dan sta ik erbij. En dan leid ik schade aan mijn ziel. Want dan besef ik, dat had ik moeten doen. Niet, ik had moeten scoren in de gemeente. Of ik had punten moeten hebben. Of ik had zegeltjes moeten plakken. Nee, niets. Maar ik heb niets om zijn glorie te vergroten, te verfraaien. Stel je voor dat je hem daar ziet met alle kroon die maar denkbaar is. Schitterend. Gekroond met eer en heerlijkheid is de Heer Jezus daar. En dan komt dit gezelschap uit Dinxperlo en die komen eraan en die zeggen, Heer Jezus, mijn kroon past daar precies. En de anderen zeggen, en mijn kroon kan daar zitten. En op een bepaald moment is de kroon die hij heeft alleen maar groter geworden, alleen maar nog mooier, majesteitelijker geworden. Dat is een geweldige bedoeling van loon ontvangen. Niet om de hemel binnen te gaan. Ik hoop dat u dat nu goed hebt. Dat krijgt u alleen omdat u gelooft. Omdat u gelooft in de Heer Jezus. En de moeder dan aan het kruis heeft geloofd in de Jezus. Gaat zo met hem de hemel in. Komt in de hemel. Is behouden. Ik weet niet of hij wat gedaan heeft. Maar in elk geval zou hij waarschijnlijk loon krijgen. Voor het feit dat hij daar, toen zijn mede gekruisigde, zijn collega, zei, doe dit toch niet. Hij zei, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wij ontvangen wat onze daden waard zijn, maar deze heeft niets. Wat zou de Heer Jezus zeggen in de rechterstoel? Wat fijn dat je daar, op dat moment, toen iedereen schreeuwde, weg, weg, weg met hem kruisigen, dat je daar op dat moment voor mij uitkwam. Hier heb je mijn kroon. Dat is de Heer Jezus. Dat is de Heer Jezus. Maar diezelfde moordenaar aan de kruis, zei, maar u hebt het gedaan. U hebt uw leven willen geven voor mij. En u wilde tot in de dood gaan om mij te verlossen en mij te redden. Ik heb niks gedaan. Zal hij zeggen. Hij geeft zijn kroon aan de Heer Jezus. U bent het waard. U krijgt al. Hij wordt bedolven onder al onze medailles en al onze kronen en al onze lauwe takken. de Heer Jezus. Gunt u hem dit? Waarschijnlijk wel. U hebt er geen enkele moeite mee. U bent in de hemel. Hoe lang duurt zo'n sessie? Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik zie wat jij aan loon krijgt. Ik weet het niet. Ik weet ook niet of jij ziet wat ik aan loon krijg. Ik weet niet of we daar bij zullen zijn in de zin van dit zullen we waarderen. Ik hoop het eigenlijk wel. Ik ken een paar uit mijn eigen leven broeders die bijzondere indruk op mij gemaakt hebben, maar vooral mijn geestelijke moeder, waarvan ik denk, nou, die krijgt de hoogste en de prachtigste kroon die denkbaar is. Ik zou u wel het hele verhaal van mijn moeder in Christus willen vertellen. En ik denk dat ze daar loon krijgt. Ook zij is miskend, ze is niet begrepen geweest, soms niet door haar eigen man, zeker niet door haar eigen familie, door haar eigen kinderen, soms ook niet door de broeders en zusters. Want het was toch maar een gek mens, die Marie, zo heette ze. Maar ze heeft zo onnoemelijk veel voor de Heer Jezus gedaan. Ik heb het geproefd. Ik heb daar zaterdag aan zaterdag gezeten bij een kop thee. En er is zoveel uit haar mond gekomen. Zoveel zegen. Ik zal er wel graag bij willen zijn dat de Heer Jezus zegt, Marie, toen die eigenwijze knaap van een jaar of 16, 17, 18, iedere zaterdag bij je kwam en heel je tijd vol praten met zijn eigen toestanden, toen was jij daar om te vertellen van de Heer Jezus. Ik wil je daarvoor belonen. Ik heb haar er nooit voor kunnen belonen. Ik heb haar wel bedankt natuurlijk. Ik was heel close met haar, ook aan het eind van haar leven. Maar ik zal er zo graag bij willen zijn. Begrijp je? Het is één voorbeeldje waarvan ik denk, als ik daarbij ben, dan zal ik de Heer Jezus groot maken. Dan zal ik nog meer jubelen. En dan wordt het nog schrijnender als ik niet zelf iets zou hebben voor hem. Schade lijden aan je ziel. Dat is wat hier gebeurt. Wat een geweldig moment. Is dat een hele dag halleluja roepen? Nou, dat is heel wat anders. Dat voelt u. Dit is heel duidelijk. Dit is heel wat anders. Goed, we hebben dit eerste stukje gehad. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal je even naar je plaats brengen. Nou, alsof een suppost bij je komt. Je bent op een bepaalde conferentie, je bent uitgenodigd. Er is voor u een gereserveerde plaats daar en daar. En er komt iemand en die brengt je daar naartoe. En dan blijkt daar een briefje op te liggen, daartoe of zo. Dat maak je een enkele keer mee op conferenties. En dan brengt de Heer Jezus ons naar de troon. En jij en ik zien daar ineens een stoel staan en daar staat je naam op. Jij een troon en ik een troon. En die tronen staan allemaal rondom de troon. Nou, we staan al verbaasd te kijken naar die grote troon die van aanzien de diamant gelijk is. Het is nu een groot kunstwerk ergens in Nederland in een museum. Het is een schedel met allemaal volgeplakt met diamanten. Dat is ongeveer het duurste kunstwerk op aarde. Moet natuurlijk goed verzekerd worden. Maar ik heb niks meer een schedel. Sorry hoor. Het spreekt me niet aan. Je kunt een lijk versieren met diamanten net zoveel als je wilt. Maar het blijft dus toch een lijk. Maar daar in de hemel zien we een troon. De diamant. Ja, zo'n diamant is dan nooit de waarde geweest. In Congo zijn ze op zoek naar diamanten. En ze moorden elkaar uit om die diamanten, om die bodemschatten. Maar de diamant, de troon. Schittering, regenboog. Het is zo magistraal als je die omschrijving leest in het laatste Bijbelboek. Dat wil ik nu met je doen in Openbaring 4 en 5. Openbaring 4 en 5. vers 1. Na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei, klim hierheen op en ik zal u tonen waarna deze geschieden moet. Ik kwam in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel. En iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was van aanzien de diamant en sardius gelijk. En de regenboog was rondom de troon van aanzien de smaragd gelijk. Rondom de troon 24 tronen. En op die tronen zaten 24 oudsten. Nu stop ik even, ik ga straks verder lezen. Ineens wordt daar een hele serie stoelen, tronen neergezet. gezien. En voor wie zijn die dan? Dat is een goede vraag. Ja, u denkt, nou, maar ja, als die godsmannen geweest zijn, en u hebt vast wel een paar namen in uw hoofd, ja, als die en die en die geweest zijn. Maar ja, als ik dan aan de beurt ben, dan zijn alle stoelen al lang bezet. Zeker dit soort luxe stoelen. En dan blijven er alleen maar klapstoelen over. Nou ja, is ook goed hoor, we zijn in de hemel, dus het maakt me niet zoveel uit of ik dan een klapstoeltje heb. Maar is dat zo? Nee. Jij en ik zijn bedoeld voor de troon. Hoor je het goed? Jij die hier altijd denkt dat je niks kunt en dat je niks hebt en dat je niks weet. En die alleen maar onvoldoendes had vroeger op school. En die in het geloofsleven ook alleen maar onvoldoendes kreeg, omdat anderen het allemaal beter kunnen. Die kunnen het beter zeggen en die kunnen het beter schrijven. Niet waar, jij en ik zijn bedoeld voor de troon. Als de gelovigen van Laodicea, u vindt dat in Openbaring 3, dat is de slechtste club die erbij is. Er zijn 7 van die gemeenten in Laodicea, dat is helemaal niet goed. En dan staat de Heer al buiten en hij staat aan de deur en hij klopt. En hij zegt, en als ik nu klop en je doet de deur open, dan kom ik binnen. Dan ga ik maaltijd met je houden en jij met mij. En als je dat doet, dan mag je met mij zitten in mijn troon zoals ik gezeten ben in de troon van mijn vader. Hoor je het goed? Wie waren dat? Waren dat die knappe lui van Efeze waar alles nog goed was? Of van Philadelphia die nog keken naar de komst van de Heer Jezus? Nee, van Laodicea. Die, ja, uitgerekend die lui waren bedoeld voor de troon. Zou je jezelf nu een soort compliment willen geven en willen zeggen, en ik mag straks in een troon zitten? Ja, dat is even wennen, hè? Want je deugt niet en je kunt het niet en je hebt het niet. En het zingen gaat ook al niet zo florissant en de Bijbelstudie, ja, ja, nou ja. Ik werd ook wel afgeleid door het journaal en ik was misschien ook wel bezig met mijn obligaties en met mijn aandelen. Ik had misschien ook wel een andere bank willen nemen, want ja, die banken die rollen allemaal om. En bij ons was iemand die zei, ik ben nu bij Staatsbosbeheer, de Staat en Bos en Beheer, dat is een nieuwe bank geworden. Daar zit ik nu bij, dat is allemaal veiliger, ook al kennelijk voor SNS Reaal, want die hebben het vandaag ook weer zo gedaan. En misschien zit je wel iedere keer excuses te bedenken. Ja, nou, ik was met die dingen bezig en met die dingen bezig. Maar om nou te zeggen dat ik echt bezig was met de Heer Jezus. Jij bent bedoeld voor de troon. Niet langer een brevet van onbekwaamheid opplakken, maar een brevet van bekwaamheid. Hoe? Geloof in de Heer Jezus. God, de Heilige Geest, woont in jou. Hoor je het goed? God heeft van jouw lichaam, vanaf het moment dat je tot bekering kwam, zijn tempel gemaakt. Je bent van hem. En hij zorgt voor wat van hem is. En hij zegt, ik wil je daar hebben waar ik zelf ben. Mag ik het zeggen met Johannes 17? Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Welke heerlijkheid? In de troon. Natuurlijk in de troon. Daar is de Heer Jezus. En hij zegt, en ik wil jullie ook om me heen hebben. Niet alleen zijn heerlijkheid zien, dat is waar, maar ook zijn heerlijkheid ontvangen. Je bent onnoemelijk rijk, weet je dat? Oneindig gezegend door het geloof in de Heer Jezus. Dan komt het moment dat je naar die troon van jou gebracht wordt. Dat je daar van zegt, nou, dan mag je gaan zitten, dit is jouw plek. Nou ja, het wordt onwennig. Het is al onwennig als je hier op een podium zit. Aardig stoeltje, gaat verder goed, perfect. Maar daar in de hemel, want daar is nog het een en ander te zien daar in de hemel, dat kan ik je vertellen. De troon zelf, ja, dat is magistraal, dat is met geen pen te beschrijven. Maar als de cherubijnen, die levende wezens, helaas vertaald in deze NBG-vertaling met 4 dieren, maar die levende wezens die daar zijn en die niet te houden zijn, die maar het heilig, heilig, heilig laten horen, onvoorstelbaar. Daar zit je dan. Nou, je denkt dat je dan zegt, misschien zegt dan iemand, zullen we dit lied staande gaan zingen? Bijna, hè? Ik bedoel, sorry hoor, dat is een term die je wel eens tegenkomt in bepaalde gemeenten. Andere gemeenten, dan zingen ze alle liederen staande, dat is ook goed. Dat is misschien nog wel beter. Maar je komt onder de indruk van wat zich daar ontrolt. Je bent bijna niet meer te houden. En daar ineens zie je, oh, dus niet alleen de levende wezens. Niet alleen je eigen stoeltje, je eigen troonstoel, Maar ineens zie je daar in het midden van de troon een lam staan als geslacht. Ik ben er diep van overtuigd dat dat een van de eerste geweldige ontmoetingen is met het lam. Eerst zie je de Heer Jezus. Ik denk dat dat Openbaring 1 is, als de koning der koningen, als de Heere der heren. Daar zie je hem als de rechter, die rechterstoel van Christus, daar heb ik net over gehad. Daar zie je hem als degene die je binnenbrengt, die je dan uiteindelijk daar brengt waar hij zelf wil dat je zult zijn, omdat hij zijn heerlijkheid met jou wil delen. En vervolgens zie je dan een heel ander tafereel. Ineens is het alsof het glorieuze, alsof het majesteitelijke van de koning der koningen, de Heere der heren, de schepper van alles, of dat ineens een beetje weggaat en er blijft een lam over. In het midden van de troon een lam staan als geslacht. Dat zie je daar. En het is al zo vaak gezegd, ook in deze avonden, ook hier in Denksperlo, dat het woord een lam zien staan als geslacht betekent alsof je erbij stond, alsof je ooggetuige was, alsof je er bovenop stond, alsof je bij het kruis stond. Nou, bij het kruis hebben niet zoveel mensen gestaan, dat weet u, een paar maar. Ik heb onlangs gesproken over Maria van Magdala. Misschien doe ik dat nog wel een keer. Dat heeft mezelf nogal geraakt. Maar zij stond daar nog wel. En zij zag het lam staande, hangend als geslacht. Maar wat betekent dat dan? Ik wil het even noemen. Omdat ik denk dat vanaf dat moment er van alles gaat gebeuren. Er komt een tijd dat de Heer Jezus terugkomt hier op aarde. Er komt de tijd dat hij hier zal zijn. En een van de kenmerkende dingen van zijn komen hier op aarde is, afgezien van het feit dat hij de koning is, dat hij de Heere is, dat hij de hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek, is dat hij de leraar ter gerechtigheid is. Joël 2 vers 23. Hij zal de leraar ter gerechtigheid zijn. Nicodemus dacht dat dat al aangebroken was. En hij zei tegen de Jezus: u bent de leraar van God gekomen. En de Heer Jezus zei tegen Nicodemus: jij bent de leraar van Israël. Dat was al een gigantisch compliment. Als je dan zo'n soort benaming krijgt van: jij bent de leraar van Israël. Nou, dat was niet mals tussen al die rabbies. Maar Nicodemus noemt hem: u bent de leraar van God gekomen. Dat zei hij omdat hij Joël 2 kende. En omdat hij wist dat de Heer Jezus die leraar zou zijn. Niemand heeft ooit zo'n compliment aan de Heer Jezus gegeven. Niemand. Hij heeft gezegd: wat u zegt is waar. Komt uit de hoogste hemel. Komt rechtstreeks van de troon. U bent de leraar ter gerechtigheid. Nicodemus snapte niet wie hij was. Maar hij snapte niet eens wat wedergeboorte was. Dat moest allemaal nog uitgelegd. En dat heeft de Heer Jezus ook uitgelegd. Goed, dat is op aarde. Wat gaat er gebeuren als u hem ontmoet? Gaat u dan bijbelles van daartoe krijgen? Of van iemand anders die het beter kan? Nee. Ja, u kunt zeggen, die is er dan ook. Maar ik weet niet of we geroepen worden op dat moment een lezing te houden. Ik denk haast van niet. Ik weet eigenlijk wel zeker van niet. Weet je waarom? Omdat ik dan dat liedje echt waar zie worden. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Uw stem horen, Heer Jezus. Dan zal hij laten zien wie die is. En hij zal vertellen. Ik denk dat de hemel een schitterend geheel is van onderwijs. Onderwijs van de bovenste plank. Heb je nu ook nooit het verlangen gehad om aan de voeten van Gamaliel te zitten? Paulus zat daar. We hebben misschien onze eigen leraar gehad die ons iets vertelde over de Heer Jezus. En we zaten graag aan zijn voeten. Ik heb er wel één en nog wel één. Misschien heb u bepaalde boeken ooit gelezen waarvan u denkt: ik zou wel eens met hem willen praten. Ik heb ze in mijn boekenkast, een hele rij. En dan in de hemel, dan zie ik het lam staan als geslacht. Ineens snap ik het allemaal. Het hele boek Leviticus wordt in één keer waar. In één keer vallen de schellen van de ogen. In één keer zie ik dat het echt waar is dat degene die aan het kruis zijn leven gaf, die voor mijn verkeerdheid en voor mijn vervuiligheid en voor mijn zonden aan het kruis zijn leven gaf, dat hij die daar aan het kruis tot in de dood ging en buiten de legerplaats in het oordeel van God moest staan, dat hij op hetzelfde moment
God geweldig heeft verheugd, verheerlijkt, schitterend was hij voor zijn vader. Dat is het verschil tussen een zondoffer en een brandoffer. Sommige broeders zijn in staat om dat een beetje te schetsen, maar de meesten krijgen het nooit helder. Maar het wordt niet helemaal helder. Maar hoe kunnen we begrijpen dat het offer van de Heer Jezus buiten de poort, verschrikkelijk, God die terrein van ogen is om die ene zonde van mij door de vingers te zien, dat hij daar beladen werd met alles wat mijn vuiligheid is, dat hij op hetzelfde moment zijn vader etaleerde en God zei, dit ruik ik graag, dit vind ik geweldig. Maar dat is afschuwelijk, dat is vreselijk. Dus in één offer, dat zijn twee elementen van één offer. Het is hetzelfde. En ik ben blij dat in de Leviticus die dingen een beetje aan elkaar getrokken worden, zodat we een beetje houvast hebben. Maar ondertussen is het op één punt gebeurd. En dat is het lam zien staande als geslacht. Het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dus beide dingen. Beide dingen zijn daar op dat kruis zichtbaar geworden. En daar in de hemel, daar sta je dan. Jongen, nou snap ik het. Nu snap ik het. Nu heb ik het boek helder. Het boek Leviticus helder. Of het boek Numeri helder. Of ik heb iets over de offers helder gekregen. Nu. Wat ga je dan doen? Nou, een lied zingen, denk ik. En er is vast wel iemand die zegt, laten we dit staande doen. Nou, niet staande, knielend. Ze gaan het nieuwe lied zingen daar. Ze zijn niet meer te houden. En niet alleen een klein gezelschap met muziekinstrumenten, maar je krijgt zelf een lier of een harp of een gitaar, wat mij betreft een snaarinstrument in elk geval. En je gaat zelf met een lier, met een gitaar, met een citer, ga je de Heer eens gewoon alle lof geven. Ik was gisteravond in een studie, er was één gitaar, die ging als begeleider in een grote zaal. Dat ging ook goed, wilde ook nog. Jullie zijn iets voltalliger, vind ik mooier hoor. Maar goed. En ik zei tegen hem een beetje dat je een Bijbelse benaming hebt. Nou, dat wist hij niet. Ik zei, zal het je voorlezen uit 2 Koningen 3. Dat is het geschiedenis van Elisa, die daar ergens in een soort strijdgewoel verzeild raakt. En dan wordt gezegd, Elisa, kun je niet een woordje van de Heere tegen ons zeggen? En dan zegt hij, breng me eerst maar eens een citerspeler. Een speelman, staat de vertaling, citerspeler, NBG, lierspeler. Iemand die op de lier speelt. NBV vertaling, maakt niet uit, maar we snappen het. Breng mij een citerspeler. En terwijl die citerspeler speelde, kwam de geest des Heren over Elisa en hij ging profeteren. Wat bedoel ik nou te zeggen? Zo gaat het op aarde. Muziek heeft een functie. Dat geloof ik stellig. Maar in de hemel heb je allemaal een citer. Niet één, maar allemaal. Ik heb nooit gitaar kunnen spelen. Een beetje saxofoon kan ik nog, maar dan houdt het ook op. Maar ik denk saxofoon, dat past eigenlijk niet in de hemel. Maar als ik saxofoon speel, dan kan ik niks zeggen. En als ik op zo'n gitaar kan spelen, kan ik nog wat zeggen. Dat is toch mooi? Misschien is het wel daarom dat het een citer is. Dat je behalve met je vingers, met je handen, tokkelend of niet tokkelend, en daarvoor je kunt muziek maken, dat je ook nog iets kunt uiten. Dat is toch prachtig? Ja, zit je met die trompetgave? Nou, er zijn ook bazuinen in de hemel, dus er zal toch wel iets komen voor je. Nee, maar ik bedoel, allemaal een citer. En wat betekent dat dan? Als we allemaal een citer hebben en we spelen op die citers, dan gaat de Geest des Heren ineens borrelen. Hoe dan? Daar, nou dat het hier gebeurt, dat snap u een beetje, want we moeten allemaal een beetje loskomen van de aardse beslommeringen. Maar daar ook nog, ja, daar ook nog. En wat gebeurt er dan ineens? De Heer Jezus. Ineens zien we en gaan we dat nieuwe lied zingen en we vallen uiteindelijk op onze aangezichten. We bidden en we aanbidden en we huldigen en we prijzen en we doen niks anders dan de Heer Jezus groot maken. Is dat eenmalig? Denken we dat? Zou u in één dag helder krijgen wat de Heer Jezus allemaal gedaan heeft op het kruis? Of zou daar een bepaalde tijd voor staan? Ik heb wel eens gedacht, in één klap vallen mij de schellen van de oven en ik zie in één keer alles. Ik zal kennen zoals ik gekend ben. Spreek me aan. Eén helder moment. En alles in één keer weten. Of zou het ook zo kunnen zijn Dat de Heer zegt, nou, we hebben van de van 9 tot 10, ik zal maar even wat zeggen, hebben wij een klein oefeningetje. Dan gaan we een liedje leren. Sorry hoor, het is veel te plastisch. En daarna hebben we Bijbelstudie. En ik denk, wat een broeder afgelopen zondagavond zei, een broeder, ik had een hele lange toespraak gehouden. Nou, het had voor mij nog wel 3 uur mogen duren. Weet je wat, soms, nou, ik denk, die man heeft misschien wel geslapen, dus dat neem hem niet kwalijk dat hij dat zei. Maar je kunt je voorstellen dat een bepaalde studie wel langer mag duren. Maar dan komt de huldiging van de Heer Jezus. Zal dat 1 keer zijn? Nee, ik denk het niet. Roep ik dan toch halleluja? Ja. Maar ik heb weer iets ontdekt van hem. Ik heb weer iets gezien van dat geweldige mooie van de Heer Jezus. En dat heeft me zo geraakt tot in mijn diepste zijn. Ik kan niet anders dan hem prijzen. Ik kan niet anders dan hem huldigen. Ik wil zo graag dat hij alle eer gaat krijgen. Dat gaat gebeuren. Wat doet de gemeente in de hemel? Nou, en als dat geweest is, zal de Heer nog iets laten zien. En dat wil ik je ook absoluut meegeven. Dat is heel wezenlijk. Op dat moment wordt daar een rol zichtbaar. Een rol verzegeld met 7 zegels. En die rol is in de hand van hem die op de troon zit. En dan wordt er gevraagd, een soort open vraag. Wie is waardig de boekrol te nemen en de zegels te verbreken? Nou, je zou zeggen, in dat gezelschap zijn er wel een hele rij Obama's of zo. Weet je wel? Die zei, ja, dat doe ik wel even. Dat regel ik wel. En je moet mij kiezen, want ik verander alles. Niemand meldt zich. Niemand. Het wordt ijzig stil. Johannes weent, Johannes, de apostel, die dit allemaal ziet in dat laatste Bijbelboek. En ik weende zeer omdat niemand waardig bleek te zijn om de boekrol te nemen en de zegels te verbreken. En een van de oudsten, aha, een van ons. Zal ik het nu zeggen? Eén van ons. Moet ik een naam noemen? Vul je eigen naam nu eens in. Zou jij op dat moment even willen gaan staan? En even willen zeggen, Johannes, ik snap het wel. Maar er is wel één. Waarom zeg je dat? Omdat je hem al gezien hebt. Omdat je de hulde blijken al gebracht hebt. Omdat je al gezegd hebt, Heer Jezus, u bent het. U bent de enige. U bent het allemaal. U hebt het gedaan. Het lam! En heel duidelijk staat er iemand van de oudsten, één van ons, staat daar, op zijn Vlaams gezegd, staat recht en vertelt dat er toch iemand is. En het lam neemt de rol. En de zegels worden verbroken. En ik heb in een vorige serie vertelt dat het verbreken van de zegels oordeel brengt, maar dat de boekrol zelf geen oordeelsrol is, maar dat de boekrol zelf Gods zegenrol is, dat wat God aan zegen brengen wil. Voordat die zegen kan komen, moeten die zegels verbreken. Natuurlijk, anders kun je er niet in kijken. Maar in je eigen leven kan de zegen van God pas komen als het oordeel geweest is. Sorry dat ik het een beetje kort door de bocht zeg. Het oordeel van God heeft jou getroffen toen je met hem gekruisigd bent, met hem gestorven bent. Daarna komt de zegen. Gods zegen zal worden gebracht. Door wie? Er is geen andere zegen dan de zegen van de Heer Jezus. Er is geen andere pleitgrond. Er is niemand anders dan de Heer Jezus. De enige die zegen brengen kan is de Heer Jezus. En dat gebeurt. Dat zie je daar, in de hemel. Zit je bij. En het ene is nog verbazingwekkender dan het andere. Ineens zie je dat er oordelen komen. Oh, Heer, hoe gaat het dan met Israël? Loopt het dan? 144.000 heb ik. Oh, ineens. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, maar al die mensen die nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord dan. Een grote schare die niemand tellen kan. Oh ja, daar komen ze binnen. Zie je, daar heb je ze. Daar heb je die. Al die misschien primitieve volkeren die nooit van de Heer Jezus hoorden, die nooit nee zeiden tegen hem. Ze komen als een grote schade de hemel binnen met palmtakken in hun handen. Het is alsof het Loofhuttefeest is. Echt waar hoor. Ik denk dat de Openbaring 7 Loofhuttefeest in de hemel is. Dat mag je zeggen. En als je ooit in Jeruzalem geweest bent en je hebt gezien hoe ze daar Loofhuttefeest vieren met palmtakken in hun handen, met allemaal iets bij zich. Zo zullen ze daar in de hemel zijn. Het lam. We hebben alles te danken aan het lam dat geslacht is. Wat ga je dan doen als je dat ziet? Nou, ik denk, ik ga maar weer een lied zingen. En weer vallen ze. En als er nog weer later in de hemel een moment komt dat de Heer Jezus de koning is, de Heere is, de machthebber is, degene die alle eer en glorie krijgt, dan ga je weer een lied zingen. Dan ga je weer door de knieën. Dan ga je weer een loflied. Ah, steeds een verschillend lied hoor. Ja, dat staat in de Bijbel. Openbaring 5 zegt het. Openbaring 7 zegt het. Openbaring 11 zegt het. En in Openbaring 19 nog een keer. 4 keer wordt er in elk geval een verschillend lied gezongen. Dus niet alleen halleluja roepen. In elk geval 4 verschillende liederen. En u voelt aan, er is veel meer. En als de Heer Jezus het grote Babylon heeft veroordeeld, heeft weggedaan, als het onechte, het oneigenlijke, het afgodische weg is, dan weer zingen ze. In de hemel is heel veel te doen. In de hemel vallen we van de ene verbazing in de andere. Ik heb maar een hele korte schets willen. Ik wil over het Vaderhuis niet praten en ook nog niet over de bruiloft van het Lam. Dat is ook in de hemel, maar dat komt nog. In een andere avond. En het Vaderhuis is het onderwerp van de volgende keer, als ik het uit mijn hoofd kan zeggen. Maar hoe dan ook, deze dingen zijn al zo uniek. Want je ziet steeds maar meer, steeds maar meer, steeds maar meer. Wat doet de gemeente in de hemel? Met de simpele opmerking waarmee ik begon, alleen maar halleluja roepen. Nou, dat ook. Ja, dat ook. We zullen dat zeker doen. Maar we zullen van de ene verbazing in de andere vallen. En we zullen ontdekken dat er zoveel, zoveel bijzondere eigenschappen zijn. En dat de Heer in de schepping zoveel heeft gestopt aan schoonheid, aan mooie dingen, aan muziek, aan kunst. Misschien houdt u niet van schilderijen, maar er zijn wel hele mooie bij. En stel nu eens dat Rembrandt een gelovig is, ik vermoed het, gezien zijn werk. En hij is daar bezig in de hemel en hij maakt een schilderij voor de Heer Jezus. Zou u dan niet een klein beetje in zijn atelier willen kijken en zeggen, ja, dat kan ik niet. Maar het is wel mooi. En stel nu dat Bach daar aan het oefenen is voor een nieuwe kantate. Stel nu dat Handel daar bezig is om een nieuwe Messiah te maken. Ik hou van muziek. Ik denk dat ik tranen in mijn ogen krijg. Nu al, als ik het mooie van muziek hoor, raakt het me. Ik kan me dus voorstellen dat een speelman een snaar raakt in iemand, waardoor je inderdaad iets bijzonders ontvangt. Dat kan ik me voorstellen. Maar daar eindeloos les krijgen van de leraar der gerechtigheid. Eindeloos in het licht zijn van de 7 geesten die voor Gods troon zijn. Eindeloos zien hoe cherubijnen en serafijnen hem prijzen. Eindeloos zitten op een hele speciale zetel, omdat hij zegt, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Als ik in de troon zit, zitten zij er ook. Daar zit je dan. Wordt het niet tijd dat je vandaag zegt, Heer Jezus, dank u wel. Niet alleen voorwege uw schuld die weg is. Natuurlijk, die schuld moet weg. Als die schuld niet weggedaan is, als u niet geloofd hebt dat wat de Heer Jezus heeft gedaan, dan komt u daar sowieso niet. Maar daar in de hemel is zoveel meer dan schulddelging. Er is zoveel meer dan het besef, mijn zonden worden niet meer gezien. Ze worden niet meer gezien, omdat u in Christus gezien wordt. In hem aangenaam in de geliefde. Dat is de situatie. Wat doet de gemeente in de hemel? Van de ene verbazing in de andere vallen. Is dat alles? Nee. Hem prijzen. Hem huldigen. Hem aanbidden. Hem groot maken. Dat doet de gemeente in de hemel. Vader, wat een dag zal het zijn als de Heer Jezus dat wat van hem is, dat geschenk van u, waarvan de Heer Jezus zei, ze waren de uwen, maar u hebt ze mij gegeven. Ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. En u die mij gegeven, degene die u mij gegeven hebt, heb ik de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Misschien struikelen we over zinnen, over woorden. Maar de Heer Jezus,
is alles daar in de troon, in de hemel. En de gemeente zal daar op een bepaald moment binnenkomen. Ze zullen hun situatie in den vreemde, onze situatie van dit moment, verlaten. En we zullen bij de Heere onze intrek nemen. Thuis zijn, zei de schrift. En we zullen hem zien. En we verlangen ernaar, Vader, om erachter te komen wie hij is. Om te ontdekken hoe geweldig hij is. We zouden zo graag bij hem willen zijn. Nu al. Er zijn dingen die ons misschien bezighouden. Die ons verdrietig maken. Die ons ook een stukje gevoel van eenzaamheid geven. Maar er zijn ook momenten dat we de Heer Jezus zien. En genieten en verlangen. Een stukje heimwee hebben. Nu al naar de hemel. Alhoewel we er nooit geweest zijn. Toch kan dat gebeuren. We willen nu bidden dat de Heilige Geest nu vanavond in ons werkt, in ons een werk doet, zodat we verlangen krijgen om dichterbij te komen. We prijzen u, Vader, voor de Heer Jezus, voor uw Zoon. We prijzen u voor de Heilige Geest die gekomen is nadat we mochten gaan geloven. We prijzen u voor de Bijbel, dat prachtige boek van u, dat ons vertelt hoe het ons straks zal vergaan. We willen u hartelijk danken, u eren en u nu zeggen dat we ook verlangen om bij hem te zijn. We kunnen op aarde ook mooie momenten kennen, maar dat overtreft alles. We danken u hartelijk en prijzen uw naam.